Zwammerdam.
Goedemorgen luisteraars. Leuk dat je weer luistert naar je wekelijkse uurtje wetenschap bij Radio Zwammerdam. Deze uitzending gaan we het hebben over vrije wil. Als jij een keuze maakt in de supermarkt tussen bruin brood of wit brood, dan voelt het voor jou alsof jij zelf die keuze maakt, zonder dat andere mensen daar direct invloed op hebben. De keuze voelt dus vrij. Maar uiteindelijk is deze keuze nooit helemaal vrij, want jij vindt wit brood misschien wel lekkerder, of bruin brood is misschien goedkoper, of je kent het merk van het witte brood, omdat je ouders dat vroeger ook altijd kochten. Er zijn dus veel factoren die invloed hebben op die keuze. Maar toch voelt het alsof er wel een beetje vrijheid overblijft. Ja, je wordt beïnvloed door al die factoren, maar uiteindelijk kan je, reflecterend op al die factoren, toch een vrije keuze maken. Dat is hoeveel mensen vrije wil zien. Je bent als persoon uiteindelijk vrij in je keuzes en je bent dus ook verantwoordelijk voor de consequenties hiervan. Maar niet iedereen denkt dit. Al eeuwenlang discussiëren filosofen over dit onderwerp en naarmate onze wetenschappelijke kennis is uitgebreid, zijn er altijd nieuwe argumenten voor en tegen vrije wil ontstaan. Dat en meer gaan we vandaag bespreken met onze gast Bernardo Karstrup. Hij is directeur van de Essentia Foundations en hij is niet één, maar twee keer gepromoveerd. Namelijk in de computerwetenschappen en in de filosofie. Daarnaast heeft hij ook een tijdje bij CERN, de deeltjesversneller in Genève, gewerkt. En als het goed is, komt hij zo inbellen. Mijn medepresentator vandaag is Bart Verplanken. Bart, denk jij dat vrije wil bestaat?
Ja, dankjewel Lilian. Ik geloofde altijd dat vrije wil niet bestaat. Mede door mijn achtergrond in psychologie. Daar heb ik vooral veel geleerd van, wij zijn ons brein van Dick Swaap. En dat er eigenlijk uiteindelijk vrij weinig ruimte overblijft voor vrije wil. Maar ik ben nu ook een beetje aan het lezen in het boek van Bernardo. En de punten die hij opbrengt zijn best wel goed. Dus wie weet kan hij ons overtuigen van zijn wereldbeeld. En jij Lilian, geloof jij in vrije wil?
Ja, ik weet het eigenlijk ook niet zo goed. Op de middelbare school had ik bij filosofie een heel onderwerp over vrije wil. En toen dacht ik eigenlijk van, misschien bestaat het wel helemaal niet en is het een illusie. En had ik uiteindelijk wel de conclusie dat je misschien wel het vrolijkst blijft als je wel denkt, of wel in die illusie een beetje gelooft dat het misschien wel bestaat. Maar inmiddels ben ik toch wel een beetje ook weer in de twijfel gezet door Bernardo's wereldbeeld. Ik zie dat hij er nog niet is. Dus laten we eerst even gaan luisteren naar de column van René van Amerongen. Zij zei ook dat het een ingewikkeld onderwerp is. En ze stond eigenlijk zelf niet heel erg op deze discussie te wachten. Dus laten we eerst luisteren naar de column.
Ik denk van nature niet zo zwart-wit, maar één ding durf ik wel met grote stelligheid te beweren. Weinig discussies in het leven hebben zo weinig zin als die over het al dan niet bestaan van vrije wil. Het feit dat ik ergens rond de middelbare schoolleeftijd via deze discussie kennis maakte met de filosofie, zorgde er bovendien voor dat ik dat hele vakgebied direct bij het geestelijk grofvuil parkeerde. Nu kunnen we dit natuurlijk volledig aan mijn eigen bekrompen geest wijten. En het moet gezegd dat ik een enorme bewondering heb voor jonge mensen die wel op hun 18e klaar zijn voor een filosofiestudie. Al durf ik inmiddels te beweren dat ik toch wel enige mate van wijsheid begeer. Ik wijs daarom toch ook met een beschuldigende vinger naar het onderwijscurriculum dat kennelijk de discussie over vrije wil als een prettig instapniveau bestempelde, terwijl ik overduidelijk meer baat had gehad bij een stapsgewijze introductie in bijvoorbeeld de logica, om van daaruit verder te bouwen naar vragen op het gebied van de ethiek en esthetiek, alvorens bij de, excusez-le mot, meer zweverige vraagstukken te belanden. Ik gun elk kind, nee, iedere burger, zo'n kennismaking met filosofisch denken, al was het alleen maar om in de huidige maatschappij de eigen mening in elk geval goed doordacht te kunnen onderbouwen en valse argumenten op weloverwogen wijze te kunnen fileren. Begrijp me trouwens niet verkeerd, vrije wil doet ertoe. Iedere vrouw in Iran zou zelf moeten kunnen bepalen of ze een hoofddoek wil dragen of niet. Vrije wil op persoonlijk en maatschappelijk niveau, van Kandahar tot in Qatar, daar geloof ik in. Natuurlijk weet ik wel dat de filosofische discussie over het al dan niet bestaan van vrije wil om iets heel anders draait. Namelijk om de vraag of ons persoonlijk handelen op hetzij kosmisch, hetzij moleculair, hetzij kwantumniveau is voorbepaald. Als dat namelijk zo is, dan rest ons slechts de illusie van vrije wil, waarmee het hele begrip kan worden weggezet als een waan van onze geest en inferieure zintuigen. Het is wat dat betreft interessant om te zien hoe die verschillende lagen worden afgepeld. In mijn eigen vakgebied, de biologie, wordt bijvoorbeeld het nature-nurture-debat wel aangevoerd als zijnde relevant voor de discussie over het al dan niet bestaan van vrije wil. De vraag of het onze genen zijn of onze opvoeding en omgeving die bepalen wie we zijn en hoe we handelen, is natuurlijk relevant. Het antwoord is overigens een combinatie van beide. Daarnaast is het ook vakinhoudelijk uitermate interessant om te ontrafelen, want we moeten dan begrijpen hoe de lettervolgorde in en de activiteit van ons DNA tot uiting komt in het gedrag van onze lichaamcellen, om nog maar niet te spreken over wat de uiteindelijke relatie is tussen de werking van ons brein en ons begrip van het menselijk bewustzijn. Hoe dergelijke zaken zich vervolgens verhouden tot de wetten van de natuurkunde, die doorgaans gebaseerd zijn op specifieke aannames, waarbij perfect bolvormige deeltjes zich bewegen door een perfect homogene ruimte, daar ligt op dit moment de grens van wat wij in het lab kunnen meten en berekenen. Met de nodige kanttekeningen overigens, want de binnenkant van een cel heeft meer weg van een tropisch zwemparadijs waarbij de badgasten zich over en langs militaire hindernisbanen moeten zien te verplaatsen dan van een perfect homogene vloeistof met een consistente dichtheid en viscositeit. Hoe zich dat vervolgens ook nog laat rijmen met processen op kwantumniveau, daar wil ik helemaal vanaf blijven. Bestaat vrije wil wel, dan heeft dat gevolgen voor onze persoonlijke verantwoordelijkheid, daar waar het aankomt op moraliteit, het begin en einde van het recht op vrije meningsuiting of de fundamentele vraag waar een tolerante maatschappij een grens trekt tegen intolerantie. Nu weet ik natuurlijk niet hoe het met u zit, maar zelf heb ik van dag tot dag toch echt het idee dat ik best wat in de melk te brokkelen heb en grotendeels verantwoordelijk ben voor wat er uit mijn mond en handen komt. In het meest deterministische wereldbeeld is dat een illusie. En is er ergens een grand puppeteer, of een stel machines, robots of aliens, of misschien een collectief bewustzijn dat ons denken en handelen stuurt, zonder dat we het doorhebben? Ik denk dat ik daarmee tot de kern van mijn daadwerkelijke worsteling ben gekomen. Want ik ben dol op verschillende scenario's en hypothesen, in romans en Hollywoodfilms of in mijn eigen onderzoek. Maar ik hou niet van open eindjes. En een vraag waar empirisch geen eenduidig antwoord op te geven is, omdat een en ander in elk geval op dit moment nu eenmaal nog onbewijsbaar is, daar kan ik persoonlijk en wetenschappelijk gesproken gewoon erg weinig mee. Maar goed, zelf doe ik ook liever fundamenteel dan toegepast onderzoek, dus ik wil de filosofen dit fundamentele vraagstuk zeker niet ontnemen. Overigens denk ik trouwens altijd dat een déjà vu misschien zo'n moment is waarop er even een glitch in de matrix optreedt en ik erachter dreig te komen dat mijn hele bestaan zich af blijkt te spelen in een timeslip die een paar seconden achterloopt op de werkelijkheid. Als dat zo is, wil ik dan weten wat die werkelijkheid is? Misschien ben ik nog steeds niet toe aan de grote vraagstukken uit het leven. Of misschien stop ik wel, heel kinderachtig, liever mijn filosofische nek in het zand.
Ja, dankjewel René voor deze mooie column. Bart, wat vond jij van de column?
Ja, ik snap dat René misschien toch niet heel fijn vindt om over zulke dingen na te denken. Of over zo'n, in haar woorden, een beetje nutteloze discussie. Wat ook door onze mederedacteuren soms wordt gezegd over dit onderwerp. Maar ik denk dat het toch helpt om je... om je na te laten denken over je wereldbeeld in het algemeen als je focust op vrije wil. Omdat er dus zoveel variatie in kan zitten met hoe je kijkt naar de wereld in het algemeen vanuit een filosofisch standpunt. Dus ik denk dat het wel een heel, tenminste ik vind het zelf een heel leuke discussie om te hebben. Ook al is hij eindeloos en zal niet iedereen met elkaar eens zijn, is het toch leuk om over te discussiëren. En jij?
Ja, ik vond het ook wel leuk dat ze op een gegeven moment de middelbare school noemde. Ik denk dat we dan hetzelfde curriculum daar hebben gehad. En ik vond het juist altijd wel heel leuk. En ja, ook wel over dat of je dan moreel verantwoordelijk bent, dat vind ik ook wel interessant. Stel, het bestaat niet. Of we dan nog wel verantwoordelijk kunnen zijn voor onze acties. Mm-hmm. En verder vond ik het ook wel leuk dat ze nog zei van ja, in je dagelijks leven voelt het sowieso in elk geval wel alsof je vrije wil hebt, omdat je gewoon zelf die keuzes maakt. En ja, ook wat zij over de kwantumwereld, ik vind dat juist heel fascinerend. En ik hoop dat Bernardo daar ons zo ook nog wat meer over kan vertellen. Maar helaas is die nog steeds niet aanwezig. Maar we hebben ook nog een fragment die we eerst kunnen laten horen. Dat is namelijk een fragment van Bas Haring van de Universiteit van Nederland, waarin hij een aantal experimenten uit de hersenwetenschap aanhaalt die ingaan tegen het idee van het hebben van een vrije wil. Ja, en die experimenten die zijn van Libet. En Bernardo haalt die ook aan in zijn boek The Idea of the World. En ik ben heel benieuwd naar het fragment, dus laten we daar naar gaan luisteren.
Het zijn reuze interessante experimenten die iedere keer weer het bestaan van die vrije wil bevragen. De meest beroemde experimenten trekken ongeveer de volgende conclusie. Dan moet je je voorstellen, in een experiment zit je in een stoel. Dat betekent even voor jullie, je zit in een stoel. En je kijkt naar een scherm en je hebt een grote knop. En ondertussen wordt jouw brein gescand. Wordt gekeken wat speelt zich ongeveer af in dat brein. En dan krijg je een heel simpel taakje. Je moet op een knop drukken wanneer jij dat wil. Okay, nu zit je achter die... wanneer jij wil. Wanneer jij wil op de knop, mag jij de knop drukken. En het smerige is, en het rottige wat die experimenten steeds aantonen, of regelmatig aantonen, is dat de experimentator eerder weet dan jij dat jij op die knop wil drukken. Die experimentator kan al zien in jouw hoofd dat jij straks op die knop gaat willen drukken. En die kan jou dus eigenlijk heel goed voorspellen. Blijkt consistent uit heel veel experimenten.
Ja, ik vind het toch wel vrij bizar en fascinerend dat je dan dus in je hersenen eerder kan zien dat je op zo'n knop wil drukken dan de experimentator. Bart, wat vind jij daarvan?
Ja, dat had ik dus ook. Deze experimenten heb ik ook over geleerd bij psychologie. En dat heeft voor mij inderdaad heel erg dat beeld weggenomen van, oh, we hebben een vrije wil. Ook al voelt het wel zo. Even zulke experimenten laten dan in mijn opzicht al zien van, nee, dat heb je niet. Je brein heeft al een soort van tevoren een keuze gemaakt en dat komt dan ineens in je bewustzijn. En dan druk je op die knop. Maar eigenlijk is dan niet een soort van die volledige vrijheid. Dat je denkt, oh, nu heb ik zin om op die knop te drukken. Die zin dat die naar boven komt, is al een soort van tevoren te meten, blijkbaar.
Ja, al zou het natuurlijk ook kunnen dat het proces is van misschien toch wel iets vrijs wat je dan al eerder in je hersenen kan zien. Maar dat blijft dan natuurlijk een beetje de vraag. Helaas is Bernardo nog steeds niet aanwezig. Dus ik stel voor dat we nu even naar een muziekje gaan luisteren. En dan hopen we dat hij wel nog komt.
Ja.
She's like a rainbow. Sways while she glows. Like a river, turns while she flows. Ooh, yeah. And then she steals your heart away. She's taking it all. Someday I'll make her mine. Yeah, you look into her angel eyes, the cherry red sun. Another while, showing her magic smile and dreams come true. When she goes na 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 na, na 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 na, colors will keep on turning, shimmering by like a rainbow.
on turning, shimmering by like a rain butterfly, cruising the blue, blue sky. When she goes now,
ja, helaas is onze gast Bernardo er nog steeds niet. En daarom gaan we nu luisteren naar een oude uitzending van Radio Zwammerdam, die nog nooit op de radio is geweest. Deze uitzending is gemaakt door Tanne van der Wal en gaat over lessen van jonge wetenschappers.
Zwammerdam.
Ja, een hele goede zondagmorgen. Ik ben Tanne van der Wal en welkom bij Radio Zwammerdam, uw wekelijks uurtje wetenschap op Radio Salto. Tegenover mij zit Thomas Verhagen. Hij doet vandaag techniek en is mijn co-presentator. Nou, het is hemelvaartsweekend, dus het is vrij rustig in de studio hier. En we gaan een experiment uitvoeren. We gaan het niet met een andere wetenschapper hebben over onderzoek, maar ik ga het over mijn eigen onderzoek hebben vandaag. Thomas, ik ben dus PhD-student. Thomas, wat zijn jouw ambities? Want jij studeert nu nog. Heb jij de ambitie om te gaan promoveren?
Nou, eerlijk gezegd heb ik nog geen idee wat ik precies wil. Ik loop nu momenteel al mijn bachelorstage, waar ik wel, wat ik wel heel erg leuk vind, heel interessant vind om mee bezig te zijn. Dus ik zit wel te overwegen om misschien verder te gaan in de wetenschap, maar ik zou het echt nog zeker niet zeker weten.
Ja, ik denk dat ik het toen ook nog niet helemaal zeker weet. Dat is helemaal niet gek. Het woord is de afgelopen paar weken ook een aantal keer gevallen in het nieuws, promovendi. 2 weken terug schreef de NOS namelijk het volgende. Voor het eerst promoveren meer vrouwen dan mannen aan Nederlandse universiteit. In het afgelopen studiejaar zijn aan Nederlandse universiteiten 2612 vrouwen gepromoveerd en 2607 mannen. Voor het eerst is het merendeel van de promovendi vrouw, blijkt uit cijfers van het CBS. Een jaar eerder was het verschil al bijna verdwenen. Toen was het 49,7% van alle geslaagde vrouwen. Het aantal promoties neemt al jaren toe, net als het aandeel vrouwen. De studierichting Gezondheidszorg en Welzijn is verantwoordelijk voor 38% van alle promoties. Daarin zijn vrouwen veel werkzaam en sinds 2006 hebben vrouwen daar al de overhand. Van alle gepromoveerde academici was bij die studierichting 60% vrouw in het afgelopen studiejaar. Ook bij de alfa- en gamma-studierichtingen zijn vrouwen in de meerderheid. Alleen bij de beta-studies zijn mannen sterk oververtegenwoordigd. Een kleine 38% van de promovendi is daar vrouw. Maar opmerkelijk genoeg is bij het overige personeel aan de universiteit de verhouding tussen mannen en vrouwen verre van gelijk. Vorig jaar was voor het eerst meer dan een kwart van de hoogleraren aan Nederlandse universiteiten vrouw. Het landelijk netwerk vrouwelijke hoogleraren sprak van een mijlpaal. Ja. Ik val dus officieel onder de groep vrouwelijke promovendi in de beta-wetenschap, waar we dus nog niet in de meerderheid zijn. Ik doe mijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam bij de faculteit Natuur en Wiskunde aan het SILS, ofwel het Zwammerdam Instituut voor Life Sciences. En het klinkt misschien alsof wij daar als Radio Zwammerdam direct aan verbonden zijn, maar dat is niet zo. Amsterdam houdt gewoon heel erg van meneer Zwammerdam. Vandaag wil ik jullie graag een kijkje geven in de werkweek van een PhD-student en gaan we kort in op de visie op de wetenschap van de nieuwe generatie. Ik noem deze uitzending vandaag dan ook Lessen van de jonge wetenschapper. Nou, dat gezegd hebbende gaan we even naar mijn week kijken. En daarvoor gaan we terug in de tijd naar maandagochtend en ik begon mijn week met koffie. Goedemorgen, het is maandagochtend. Het is 8:30 en het eerste wat ik dan eigenlijk doe is dat ik een koffie ga zetten.
Ja. en dan is eigenlijk het eerstvolgende wat ik dan doe is mijn mail even checken.
Ja, dat doe ik dan meestal nog thuis. Dat is ook wel een beetje een restantje van het thuiswerken in de coronaperiode, toch? Maar het is misschien goed om eerst even te pauzeren en uit te leggen wat voor onderzoek ik eigenlijk doe. Ik kijk naar borstweefsel en dat doe ik op een zogeheten fundamenteel niveau. Borsten zijn een heel bijzonder orgaan. We hebben het hier 2 jaar terug ook al een keer over gehad op de radio. Daarvoor kan je die uitzending vooral even terugluisteren als je daar geïnteresseerd bent. Dat kan bijvoorbeeld op Spotify. Maar borstweefsel is een van de enige organen eigenlijk dat zich doorontwikkelt ver in het volwassen leven. En het is in die zin dus ook een heel dynamisch weefsel te noemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan je menstruatiecyclus, maar ook het verschil tussen de puberteit en een zwangerschap of lactatie. Nou, om die ontwikkelingen mogelijk te maken zijn er allerlei processen in cellen gaande die zorgen dat dat weefsel als één geheel kan functioneren en bijvoorbeeld groeien of kan lacteren. En in mijn PhD-onderzoek zoom ik eigenlijk in op een aantal moleculen in de cel die een rol spelen in die processen om te functioneren. En een systeem wat ik daar onder andere veel voor gebruik, dat zijn cellen. Dat zijn vaak humane cellen, net als dat wij in ons lichaam hebben. Die komen ook oorspronkelijk uit een lichaam. Maar we groeien die op plastic in het lab. En dat noemen we dan in 2D groeien. Want we groeien ze plat, dus ze groeien niet in 3D zoals ze dat misschien in een menselijk lichaam doen. Dat kan wel, maar in mijn geval werk ik daar weinig mee. En voor het groeien van die cellen sta ik minstens 3 keer per week in een ruimte die we de celculture noemen. Dus het is ook niet zo gek dat toen ik eenmaal op het lab aangekomen was op maandagochtend, ik dan als eerste even bij mijn cellen ga kijken.
Ja, hallo. Ik ben nu net de celculture binnengelopen. En dat is een kleine ruimte. Die zit afgesloten en daar werken we met onze cellen. En dat zijn de cellen die normaal in ons lichaam groeien. Maar in dit geval doen we daar experimenten mee. Ja, nou is het vandaag een best wel bewolkte, regenachtige dag. Maar het kan hier soms erg warm zijn. Er staat hier redelijk wat apparatuur. Dat produceert allemaal vrij wat hitte. En als ik binnenloop aan mijn linkerhand zie ik meteen 4 incubatoren. Daar groeien we onze cellen in. Cellen groeien fijn bij een hogere temperatuur, zoals er ook in ons lichaam is. Dus we groeien die cellen bij 37 graden Celsius. En 5% CO2 voegen we daaraan toe. Ja, het zijn een soort grote koelkasten eigenlijk, maar dan maken ze warm. Nou, dan hebben we ook nog echte koelkasten staan, want de spullen, de voeding die we aan onze cellen geven, die houden we koel. En dan staan er eigenlijk 2 hele grote glazen kasten in deze ruimte. En dat zijn de cell culture hoods, waar we onze cellen in bewerken. En de reden daarvoor is dat het heel steriel moet gebeuren. Ja, waarom wil je dat nou steriel? We geven die cellen voeding, zei ik net al. We geven ze een omgeving van 37 graden. En wat dat eigenlijk creëert, is een hele mooie omgeving ook voor bacteriën om in te groeien. Dus vandaar dat we, als we die cellen openen, dan willen we dat in een steriele omgeving doen, zodat er zo min mogelijk kans is dat er een bacterie of een schimmel in komt. Dus het eerste wat ik ook altijd doe als ik binnenkom in de cell culture, dat is mijn handen wassen. Ja, nu dat is gedaan, kunnen we de cell culture hood aan gaan zetten. Dus hoe dat eigenlijk werkt, is dat dat een luchtstroom creëert binnen die glazen kast. En dat zorgt ervoor dat er geen lucht van buiten meer binnen kan komen, waardoor we in een steriele omgeving werken. Nou, als we die aanzetten, dan geeft het een hele harde piep. En die zetten we dan meteen altijd even uit. En dan hoor je de luchtstroom, als het goed is, al opstarten. Ja, dat is niet het enige wat we aanzetten. In die hoed hebben we ook nog een pomp zitten. En die pomp, daar kunnen we onze vloeistoffen goed mee afzuigen die we weg willen gooien. Ja, dat kan je een beetje vergelijken met het zuigslangetje dat de tandarts ook wel eens gebruikt. Dus ook die zetten we even aan. En dan is eigenlijk het eerste wat we gaan doen, is weer het schoonmaken. Dus we pakken 70% ethanol, dat zit in spuitflessen hier. En daar spuiten we die hele kast nog een keer mee onder. Ja, en dan pak ik eigenlijk, voordat ik echt aan de slag ga, pak ik altijd eventjes uit de koelkast, pak ik de voeding die ik nodig heb voor mijn cellen. Ook dat spuit ik dan af met ethanol voordat ik het ergens inzet.
Ja, die cellen die groei ik dan dus inderdaad. En die zet ik door, zoals we dat noemen. Wat wil zeggen dat we ze eigenlijk wat meer ruimte geven en nieuwe voeding. Nou, deze week ging ik er geen experiment mee doen. Dus dan is het eigenlijk alleen maar het onderhouden van die cellen. Wel ging ik alvast een experiment voorbereiden voor de week daarop.
Inmiddels ben ik in het lab aangekomen. Daar moet ik eventjes een klein testje doen voor volgende week alvast als voorbereiding. Ik heb een experiment dat ik volgende week wil doen. Waarvoor ik eventjes van wat DNA wil kijken of het inderdaad de grootte heeft die ik verwacht. Dus of het de goede hoeveelheid DNA is. En wat we daarvoor doen is dat we dat DNA eigenlijk, dat is een molecuul, dat pakken we en dat DNA heeft een negatieve lading. En wat we dan doen is we stoppen dat DNA in een soort gel. Die gel die heeft allemaal poriën. Nou ja, dat DNA, daar zetten we stroom op en dan gaat dat DNA met zijn negatieve lading probeert naar de positieve lading toe te werken door die poriën in die gel. Nou, hoe kleiner je stukje DNA, hoe sneller het eigenlijk door die poriën heen komt. En op die manier kunnen we dan daarna bekijken, ja, onder een soort speciale UV-bak noemen we dat. Daar kunnen we het DNA mee aankleuren en dan kunnen we kijken waar op de gel dat DNA is geëindigd. En dat zegt ons dan iets over de grootte van dat DNA. Dus we gaan eerst eventjes een gelletje maken. Nou, daar pakken we eventjes een glaasje voorbij. En dan wegen we eerst eventjes poeder af. Dat gel, dat is een agarose gel heet dat. En dat krijgen we in poedervorm. Daarvoor lopen we even naar de weegkamer nu. Daar staat ook onze min 80. Dus dat is het geluid wat je hoort op de achtergrond. En de min 80 is eigenlijk dus gewoon een vriezer die min 80 vriest. Want daar bewaren we veel van onze samples. Blijven heel goed bewaard op min 80 graden. Onze gel, daar hebben we wat vloeistof aan toegevoegd. En om het dan echt tot een gel te krijgen, stoppen we dat in de magnetron om het warm te maken. Dus we lopen nu de keuken binnen. Nou, dat is niet een keuken waar we ons eten maken. Wel een keuken waar we al het glaswerk hebben staan, waar we dingen in doen. Een aantal grote centrifuges staan hier. Er staan een aantal machines om dingen steriel te maken. Er staat ook gewoon een afwasmachine, want het glaswerk dat we gebruiken, dat wassen we ook weer af. En het ruikt hier altijd erg eigenaardig. Want bacterieel afval en zo, dat maken we heel erg heet, zodat het niet meer schadelijk is voordat we het weggooien. Maar dat produceert best een eigenaardige geur. De magnetron. Ja, dan hebben we eigenlijk nu het gelletje klaar. Nou, dat ga ik dan nu gieten in een mal. Dan laten we dat 30 minuten stollen en dan kunnen we het DNA doorbrunnen. En dan kunnen we straks bekijken wat eruit komt. Ja, het gelletje heeft inmiddels gerund en ik sta nu voor de UV-bak. En dan kan ik nu kijken hoe dat eruit ziet. Ja, dat DNA dat kunnen we dus aankleuren. En UV-licht die laat dat dan zien. Nou, UV-licht is natuurlijk voor de mens niet zo goed. Dus ik werk nu met handschoenen aan, maar ook met een hele grote kap voor mijn gezicht. Zodat de UV-straling mij in ieder geval niet nadelig kan beïnvloeden. En dan kunnen we via een computerscherm zien hoe het er dan uitziet. Zie ik inderdaad dat DNA wat ik verwacht te zien van een grootte van ongeveer 1000 bazenparen. DNA bestaat uit bazen, uit lettertjes. En dat klopt inderdaad. Dus volgende week kan ik in ieder geval door met dit experiment.
Ja, en verder bestaat zo'n dag dan eigenlijk ook wel heel veel uit bijvoorbeeld stagestudenten begeleiden. Kleinere taken in het lab, maar ook veel literatuur lezen bijvoorbeeld. Dus dan gaan we door maar naar mijn dinsdag. Die begon opnieuw met koffie, maar daar zal ik niet weer een ASMR-achtig reportage aan wijden. En thuis, want ik moest een presentatie voorbereiden voor die middag. Maar ik heb in die tijd ook nog even kort wat analyse gedaan voor een zogeheten RNA-seq-experiment, wat al een tijdje loopt. Dat soort analyses kunnen best ingewikkeld zijn. Het zijn vaak grote datasets en het is best wel een continue struggle van vooruitgang en vastlopen. Maar hier een klein stukje over mijn verwondering en misschien eerst even wat uitleg. Al onze cellen bevatten DNA, eigenlijk het receptenboek voor je cel. En van dat DNA kan een cel dan kiezen wat ze willen maken. Dus elke cel maakt misschien net iets anders. Je kan daar RNA van maken van DNA. Dat is een molecuul dat op DNA lijkt, maar nodig is om het DNA naar een product te vertalen. Dus om dat eten te maken. Dat is eigenlijk het ingrediënt misschien wel. En de hoeveelheid RNA van bepaalde genen, eigenlijk verschillende recepten in je DNA, dat zegt iets over een cel En dat is eigenlijk wat we meten bij RNA-seq. Dus hoeveel bepaalde RNA-moleculen zo'n cel tot expressie brengt, noem je dat dan. En dan kunnen we daar iets over die cellen zeggen.
Hallo, daar zijn we weer. Het is 11 uur 's ochtends en ik zit nog aan de keukentafel. Ik heb net de presentatie afgemaakt voor vanmiddag, waarin ik wat plannen wil bespreken voor wat komende experimenten. En nu ben ik eigenlijk nog wat RNA-seq-analyse aan het doen. En dat is een ingewikkelde analyse, maar er zijn toch wel weer een aantal dingen wonderbaarlijk aan. Bij zo'n RNA-seq-analyse wil je eigenlijk kijken naar al het DNA wat er in de cel zit. Ons genoom heet dat. En zo'n menselijk genoom, dat heb ik nu openstaan. Het staat hier voor me open. Het ziet er natuurlijk op het zicht niet heel boeiend uit. Het zijn een aantal lettertjes. Maar dat is dus maar 2,1 gigabyte. Dus met 2,1 gigabyte heb ik het hele menselijke genoom op mijn computer. En dat is dan toch wel weer heel mooi, vind ik. Ik ga even verder aan deze analyse. En dan spreek ik jullie straks weer.
Ja, die dinsdag die eindigde met onze wekelijkse werkbespreking. Die duurt 2 uur, elke dinsdagmiddag. En iedere week presenteert daar dan een ander iemand zijn of haar werk. Ook onze stagestudenten die doen daarin mee. Dat kunnen dan soms veel resultaten zijn, maar soms ook problemen, dingen die misgaan en die dus troubleshooting nodig hebben, want er gaat nog wel eens iets mis in het lab. In mijn geval presenteerde ik deze dinsdag plannen voor de komende weken en legde ik eigenlijk een nieuwe aanpak aan. En keuzes in het experimentele design legde ik voor aan de groep. Dan komen we alweer bij woensdag, hump day, of in deze hemelvaartse week alweer de laatste werkdag van de week. En dit was echt zo'n dag waarvan je dan hoopte dat hij heel productief gaat zijn. Maar wat dan toch ergens tegenviel, omdat alle tijd een beetje opgeslokt werd door hele kleine dingetjes. Cellen die hebben ongeveer 3 keer per week nieuwe voeding nodig. Dus mijn dag die begon weer in de cellculture. En toen volgden er eigenlijk veel meetings. Ik kwam even bijeen met de PhD Council. Dat is een adviesraad van PhD-studenten binnen het Seals Instituut. Voor een congres wat we in juni organiseren. Ik had ook een meeting met collega's over het vervolg van het RNA-seq-experiment. En daar kwamen 2 wetenschappers van het Nederlands Kankerinstituut langs om te overleggen over wat praktische problemen bij experimenten die erg op onze experimenten leken. Dus dat was eigenlijk een goede samenwerking. Nou, de donderdag die was hemelvaart, dus die was helemaal vrij. En dan was de vrije dag op vrijdag dan voor de UvA dus ook eigenlijk gesloten is, ging ik toch even langs het lab. Want cellen die doen niet aan lange weekends, dus die hadden toch wat voeding nodig.
Het is nu vrijdag. Dat is eigenlijk een vrijdag, de dag na hemelvaart. Maar cellen die stoppen helaas niet met groeien. En die hebben ook wel eten nodig. Of nieuw medium, zoals we dat dan noemen. Dus dat ben ik vandaag even kort doen. Dus even naar de cellen kijken. Dan kijk ik altijd even onder een microscoop hier. Hoe ze er dan uitzien. En dan kijk je bijvoorbeeld ten eerste dus of er geen bacteriën in groeien. Maar verder ook hoeveel cellen er zijn gegroeid. Als er te veel cellen aan het groeien zijn, dan wil je ze misschien wat meer ruimte geven. En ik geef ze dus eventjes vers medium, zodat ze kunnen blijven groeien over het weekend. Zoals je al hoort, staat de celculture aan. En dan ga ik straks weer eventjes lekker weekend houden. Als we die cellen dan dus meer ruimte willen geven, dan halen we ze eigenlijk van die plastic glaasjes af. En wat we dan doen is, hebben we vloeistof met die cellen. En dan willen we daar geconcentreerd aantal cellen van krijgen. Dus dat doen we door ze heel erg hard in een centrifuge te stoppen. Dat is een heel groot apparaat, daar sta ik nu voor. Om eventjes misschien ter vergelijking, we draaien ze af op 100 G. De gemiddelde kermisattractie die ronddraait, die zal denk ik rond de 1 G zijn misschien. Dus dat is best wel hard. Maar dat kunnen die cellen heel erg goed hebben. Dus dat gaan we nu eventjes doen. Ja, en ter vergelijking, dat is dus 1000 rotations per minute.
Ja, dat was de vrijdag. En dat was dan mijn week dan wel weer. Veel koffie, meetings, kleine momenten met studenten. Meer koffie en meetings. Waar komen die meetings eigenlijk allemaal vandaan? En dan aan het eind, bij het bewerken van deze uitzending gisteren, de realisatie dat het misschien best een saaie week was eigenlijk. Want gebeurde er nou eigenlijk iets groots? Waren er spannende ontploffingen op het lab, spannende kleuren? Loste ik kanker op? Was er eigenlijk überhaupt een antwoord op een vraag? Ja, mijn DNA was de verwachte grootte, hypothese bewezen. Maar op de schaal van verwachtingen klonk het toch als een uneventful week. Waar veel tijd ook opgeslokt werd door andere zaken die niets te doen hebben met het doen van experimenten. En waar komen die meetings toch vandaan? Oh ja, overleg is ook belangrijk. Maar misschien is dit dan dus wel wat een PhD is, wat onderzoek is. Het vergt natuurlijk jaren om tot een antwoord te komen. En de vragen die we stellen, die zijn vaak groot, net als onze ambitie om en hoop om ze te beantwoorden. En wanneer zijn we nou ooit tevreden met een antwoord? Of blijven we altijd op zoek naar een verbeterde benadering van de waarheid? De kracht van de wetenschap ook wel. Iets om te koesteren, zeker. Maar laten we wel wezen, ook wel de frustratie van de wetenschapper en misschien nog wel het meeste de frustratie van de PhD-student in het derde jaar. Ja, dat ben ik dus. Want uiteindelijk is de waarheid dat de wetenschap hard werken is. En dat de weg naar een antwoord op je gestelde vraag nooit recht doorloopt, maar met vele dalen en misschien een paar hoogtepuntjes. Maar dan moeten we niet vergeten dat ook die kleine antwoorden en die kleine benaderingen van de waarheid, al is het maar de bevestiging van een grootte van een stuk DNA, allemaal kleine puzzelstukjes zijn die op zijn tijd een geheel vormen en ons nieuwe dingen leren waarvan we misschien jaren geleden nooit gedacht hadden daar zo dichtbij te komen. Ja, dat was mijn eigen reflectie op mijn week, maar ook het doen van onderzoek. En die eeuwige mogelijkheid voor nieuwe vragen, voor nieuwsgierigheid, voor het durven vragen, ja, dat is wel wat ik mooi vind aan de wetenschap. En ik vroeg ook wat redactieleden wat zij nou van de wetenschap vonden, wat ze mooi vinden aan de wetenschap. Dus laten we daar even naar luisteren.
Ik ben Joost, ik ben masterstudent filosofie en daarnaast volg ik een schrijfopleiding. En wat ik het mooie vind aan wetenschap is eigenlijk wat het met schrijven gemeen heeft. En dat is simpelweg dat het een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de werkelijkheid probeert te geven. En soms helpt dat me ook om dingen die in mijn dagelijks leven gebeuren anders of beter te begrijpen. Een zo'n voorbeeld in het dagelijks leven is bijvoorbeeld het idee van de Duitse filosoof en antropoloog Helmut Plessner. En dit idee past een beetje binnen de fenomenologische stroming binnen de filosofie. En Plessner zegt dat huilen in zekere zin hetzelfde als lachen is. En dat komt omdat er in beide gevallen iets gebeurt.
Was er eigenlijk misschien jaren geleden.
En Plessner zegt dat huilen in zekere zin hetzelfde als lachen is. En dat komt omdat er in beide gevallen iets gebeurt, iets grappigs of iets verdrietigs. En dat je ratio eigenlijk niet weet hoe het erop moet reageren. Dus normaal reageer je er met woorden of met een gebaar op. En in deze situaties lukt dat niet. En precies op dat moment welt er vanuit je lichaam lachen of huilen op. Je kan het niet controleren. En het grappige eraan is dat het juist vaak de beste of meest waarheidsgetrouwe, meest essentiële reactie is op hetgeen dat er gebeurt.
Hey Tanne, je vroeg ons voor je uitzending een fragment op te nemen over wat wij mooi vonden aan de wetenschap. Nou, is er echt heel veel wat ik mooi vind aan de wetenschap en wat het me allemaal gebracht heeft. En daar zou ik nog heel lang over kunnen praten. Maar de wetenschap is voor mij de afgelopen maanden ook best een worsteling geweest. Namelijk die met mijn scriptie. Dus besloot ik voor je een opsomming op te nemen over die scriptie. Wetenschap is 1000 artikelen open hebben staan. Een Word-bestand verliezen. Paywalls van tijdschriften waar jouw universiteit niet op is geabonneerd. Net die ene pagina die mist in Google Books. Na verloop van tijd de namen kennen. Hoe die namen zich tot elkaar verhouden, hun meningen en hun vragen. En dan je eigen vragen. Heel even, een klein beetje gelijk hebben. Het allemaal begrijpen en dan toch weer verdwalen. Het slepen, het nooit af, toch ergens een punt achter moeten zetten. Dat verdomde getwijfel de hele tijd. Water drinken, wandelen, koffies. Omdat er naast de universiteit in Italiaans zit ook veel tiramisu. Een chille vertaalmachine. YouTube voor heldere uitleg over die ene theorie. Of voor een Italiaanse oma die pasta rolt. WhatsApp op je computer hebben. Vinden dat het eraf moet. Het toch houden. Op je werk uitleggen waar je over schrijft. Je vader het nog eens uitleggen. Advies van je moeder. Hou het simpel. Opschrijven. Het opschrijven. Schrijf het op. Het hoeft niet perfect. Gewoon afmaken. Later aanpassen kan altijd. Straks lever je het in. 1 augustus ga je op vakantie.
Het mooie aan de wetenschap en wat ik erg bewonder is de samenwerking die erbij komt kijken. In een lab of onderzoeksgroep wordt er erg veel samengewerkt en worden ideeën door meerdere mensen beoordeeld. Dit is vaak nodig omdat bepaalde technieken onwijs specifiek zijn of onderzoek doen heel veel tijd kan kosten. Maar wetenschappers weten deze problemen te tackelen door samen te werken. Je bouwt als wetenschapper ook altijd verder op onderzoeken van andere wetenschappers. En hopelijk zullen ook andere wetenschappers verder bouwen op jouw onderzoek. Je neemt het soms voor lief, maar het samenwerken op deze schaal heeft ons als mens in staat gesteld om ongelooflijk veel kennis te vergaren.
Ja, en tijdens deze werkweek sprak ik ook onder wat koffie eventjes met een PhD-collega van mij binnen het SEALS, het Zwammerdam Instituut for Life Sciences dus, over de wetenschap en haar visie op de academische wereld.
Ja, ik ben PhD-student en net een halfjaartje bezig in een onderzoeksgroep aan de UvA bij SEALS. Maar mijn project is best wel multidisciplinair. Dus ik werk ook samen met andere researchgroepen in SEALS, maar ook buiten SEALS.
Ja, en ik vroeg haar nou wat zij mooi vindt aan de wetenschap en wat de reden was om die keuze te maken om dus in ieder geval 4 jaar aan 1 onderwerp te wijden.
Ik denk dat je zelf de diepte in kan duiken. Want ik heb ook buiten de academische wereld gewerkt. En in zo'n wereld is het vooral heel erg oppervlakkig. Tenminste, dat was bij mijn onderzoekswerk heel erg oppervlakkig soms. En als ik de diepte in wil duiken, dan moest dat wel iets zijn waar je echt geld mee kon verdienen. Of waar dingen mee verbeterd werden. Nu is dat bij de UvA natuurlijk ook zo. Of bij de universitaire wereld. Maar je kan toch meer je eigen interesses opzoeken. En dat vind ik, die vrijheid vind ik heel fijn.
Ja, maar een PhD is misschien ook wel het eerste moment in de wetenschappelijke opleiding waar je de academische wereld in zijn geheel meekrijgt. Met al zijn mooie en minder mooie kanten. En hier zullen we het zo ook nog verder over hebben. En ik vroeg wat zij nou misschien zou willen zien veranderen binnen de academische wereld. Ja, hoe voel je je eigenlijk binnen de academische wereld als jonge wetenschapper?
Nou, het is een eeuwig veranderende situatie. Dus hoe ik de situatie nu merk in het begin, maar ook als ik met andere PhD-studenten praat of kandidaten praat, is het, kan het soms wel moeilijk zijn, omdat er altijd een beetje die drive is om te publiceren. En voor bepaalde publicaties om interessant te zijn, moet er ook iets vernieuwends achter zitten. Of iets wat misschien niet per se jouw interesse heeft. Aan de ene kant is dat jammer, maar aan de andere kant is dat ook waar je van leert, denk ik. In dat je soms wel achter iets anders aan moet gaan, waar je misschien zelf niet zo, niet zo blij van wordt. Maar wat wel in de academische wereld erg op waarde geschat wordt. Dus natuurlijk de vraag, die waarde, wie bepaalt wat waarde heeft en wat niet. En dat is nog wel moeilijk, vind ik, om te navigeren. Zeker als beginnend nu.
En zou alles van gelijke waarde moeten zijn? Of?
Nee, denk ik niet. Wat je nu ziet is dat er een enorme pool is voor sustainability. Wat heel erg belangrijk is natuurlijk met onze veranderende klimaat. Alleen daarbij gaan fundamentele onderzoeken wel achterop liggen. En dat merk ik vooral in mijn onderzoeksgroepen. Is meer van de groene kant, van planten bijvoorbeeld. Daar is heel erg nieuwere PhD-posities, onderzoeksdomeinen, die zijn heel erg gericht op dat sustainable zijn. En er is altijd een draagvlak voor nodig, als het ware, een maatschappelijk draagvlak voor nodig. Maar dat vind ik aan de andere kant soms wel erg jammer. Omdat je dan heel veel fundamentele dingen die heel mooi zijn en heel erg belangrijk kunnen zijn voor ontwikkeling van een vakgebied, minder aandacht kunnen krijgen of minder subsidie kunnen krijgen, bijvoorbeeld van de overheid. Ja.
Dus heel gek als ik nou zou zeggen, oké, we geven iedereen hetzelfde potje geld.
Zou ik het ook niet mee eens zijn. Want er zijn wel degelijk dingen die belangrijk zijn. Er zijn wel degelijk dingen zoals bijvoorbeeld de monocultuur waar we in zitten. Met planten en alle ziektes en alle narigheid die daarbij inkomt. Daar moeten veranderingen door zijn en ook dogma's doorbroken worden. En doe je dat door alleen maar om iedereen gelijk te houden? Of moet je een bepaalde soort van push hebben om die ontwikkeling door te trekken en opnieuw weer op te stellen? Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Dus in die zin zou ik niet zeggen alles is gelijk. Maar de vraag is wel wie maakt de beslissingen, wat funding krijgt en wie niet. Meer open daarover en met elkaar in discussie ook daarover.
Want als je het hebt over dogma's doorbreken, want dat vind ik wel interessant. Want dat is natuurlijk heel essentieel. Als je puur naar wetenschap kijkt, dan is het heel essentieel dat je dogma's kan doorbreken.
Ja.
Heb je het idee dat dat kan op het moment als zoveel in de wetenschappelijke wereld ook afhankelijk is van reputatie, van het aantal publicaties? Is er genoeg vrijheid om een dogma te doorbreken?
Nee, dat denk ik niet. En dat is een van de dingen waarvan ik zie dat de nieuwe generatie PhD's wil dat dat verandert. En ik hoop ook dat die verandering doorgetrokken wordt. In dat je als PhD niet strikt 3, 4 publicaties moet hebben om je PhD te behalen of om waardig geschat te worden. Ik vind dat niet. Ik hoop dat er in veranderingen komen in dat je onderzoek nog steeds waardevol kan zijn. Zelfs al heb je geen publicaties in PLOS of whatever. Yeah.
Ja, dat laat misschien de logische opening achter om nog even zelf te reflecteren op de academische wereld waar ik ook in werk. Voordat ik nu allemaal frustraties opnoem, want die zijn er, ook nog even wat goede punten. De academische cultuur heeft een wil om zich te verbeteren en is inderdaad, zoals net al gezegd wordt, is een situatie die aan het veranderen is en die niet stabiel is. En in ieder geval binnen de jongere generatie is daar echt een wil voor en dat is mooi. Want zoals Thomas ook al zei in zijn mooie benadering van de wetenschap, is de samenwerking die we zien in de wetenschap, die is heel mooi. Maar er zit ook wel meteen een van mijn grootste frustraties, denk ik. Want hoe langer je in het onderzoek werkt, hoe meer je er misschien wel tegenaan loopt dat het ook heel erg veel beter kan nog. En het ideale beeld van samenwerking in de wetenschap, die ik misschien ook tijdens mijn bachelor nog wel had, wordt in de praktijk erg moeilijk gemaakt door onderlinge competitie. En jawel, daar is hij weer, ook funding toch wel. Misschien dan vooral mijn eigen onderzoek, toch ook wel naar borstkanker en het vinden van een oplossing daarvoor, kan het me soms enorm frustreren dat dingen die ik probeer misschien al wel 10 keer ergens anders geprobeerd zijn. Daar is 10 keer eerder al onderzoeksgeld tegen aangegooid en het is 10 keer eerder al mislukt. Maar nergens is daar bewijs van en we delen die informatie vaak ook niet. Want alleen mooie en positieve resultaten die worden gepubliceerd en dat is goed voor je imago als wetenschapper. En geld is belangrijk, wat concurrentie creëert en ervoor zorgt dat informatie vaak toch wel dicht bij zichzelf gehouden wordt. Nu ben ik het er wel mee eens dat een klein beetje concurrentie goed en stimulerend is, maar ik vraag me af of de huidige situatie echt het meest efficiënt werkt. Ik denk dat er op het vlak van het delen van zowel die positieve, maar ook echt die negatieve resultaten nog heel veel te behalen is. En dat hopelijk ook een betere samenwerking bewerkstelligt. En misschien dus een efficiëntere besteding van dat geld om tot een antwoord te komen. En we elkaar misschien iets minder in de weg zitten. Ja, met die woorden wil ik de uitzending, een nogal ongewone uitzending vandaag, die wil ik daarmee afsluiten. Het was een beetje een korte, maar ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat het u aan het denken zet. Want wat vindt u nou zo mooi aan de wetenschap? Nou, mocht u nou nog een prangende vraag of interesse hebben, stuur ons dan vooral een mailtje naar redactie@radiozwammerdam.nl of benader ons via de social media op Twitter, Facebook en Instagram @radiozwammerdam. En wie weet kunnen we jouw vraag een keer beantwoorden in de uitzending. Reageren op deze uitzending zelf mag natuurlijk ook. We zijn altijd benieuwd naar uw mening. Denk je nou, goh, dit lijkt me interessant en ik wil volgend jaar eigenlijk zelf in die studio vernieuwende wetenschap bespreken. Ook dat kan, want we zoeken nieuwe redactieleden, dus reageer snel op onze vacature en misschien ben jij volgend jaar deel van de Radio Zwammerdam redactie. Deze uitzending komt later vandaag online en is dan terug te luisteren via Spotify, SoundCloud, Apple Podcast of uw favoriete podcastplatform. Nooit meer een uitzending missen? Volg ons dan ook op Spotify en dan verschijnen we elke week automatisch in je feed. Vandaag bespraken we lessen van de jonge wetenschapper, een PhD-werkweek, het mooie en het frustrerende aan de wetenschap en de huidige academische cultuur. Ik wil Thomas Verhagen graag bedanken voor de techniek en co-presentatie van vandaag. En ook de overige redactieleden en collega's wil ik bedanken voor hun bijdrage aan deze uitzending. Ik ben Tanne van der Wal en u luisterde naar Radio Zwammerdam. En voor u wens ik u graag een hele fijne zondag en bedankt voor het luisteren.
Zwammerdam.